De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggerspanel.
Cryptobeurs FTX vroeg vrijdag uitstel van betaling aan en de oprichter werd dit weekend verhoord door de politie. Wat is er allemaal aan de hand en waar blijven die miljarden toch? En ASML had afgelopen vrijdag de beleggersdag en verwacht de komende jaren een enorme groei. Zijn er nog grenzen aan de mogelijkheden voor de Brabantse chipmachinemaker? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom.
Hey, hallo.
Jullie weten het, hè? De laatste transactie, daar ben ik razend benieuwd naar. Miri, wat kun jij daarover loslaten?
Ja, nou, die was dus niet in crypto's, want wij beleggen niet in crypto's. Het is ook geen belegging, het is een speculatie. Nee, wij hebben.
We zijn alvast begonnen.
Ja, we zijn alvast begonnen. Wij hebben 2 weken geleden ongeveer onze kleine overwogen aandelenpositie teruggebracht naar neutraal. En dat betekende in onze portefeuille dat we obligaties hebben aangekocht. Dat hebben we voornamelijk gedaan in Europese bedrijfsobligaties.
Ik dacht het al, jullie waren altijd licht overwogen, of ja. Altijd? Tot voor kort. Jullie hebben dat toch nu gelijk getrokken. Waarom?
De reden is dat met de stijgende rente obligaties er eigenlijk aantrekkelijker uitzien. Want die hebben dan een hoger beloofd rendement. Terwijl juist de vooruitzichten voor aandelen er wat minder om zijn. We hebben het natuurlijk nu veelal over een recessie. Ik denk dat we het wel over eens kunnen zijn dat die recessie komt. De vraag is hoe diep? En hoe zwaar en in welke mate gaat hij ook de winsten van bedrijven raken? Daar zit wel een groot stukje onzekerheid.
Petrijn van Mulligen, dat gaat dan over Nederland. Zij, We kunnen praten over een recessie, maar liever gebruik ik het woord stagnatie. Want het gaat dan nu om een krimp dit kwartaal van 0,2%, het derde kwartaal. Ja. Het zal niet zo diep zijn.
Ja. Een beetje semantisch, vind ik wel een hele semantische discussie. Weet je, het is gewoon heel moeilijk om te voorspellen hoe zwaar het weer nog is wat in het vooruitzicht ligt. Hè. Dat kunnen ook economen gewoon heel moeilijk voorspellen. Want er zijn nog zoveel dingen gaande in de wereld. Allereerst natuurlijk centrale banken die nog vol op de rem trappen. In de tweede mate, ja, wat zijn de doorloopeffecten van die inflatie? En we hebben natuurlijk altijd nog ook oorlog in Rusland en de Oekraïne.
Er zijn ook ontwikkelingen gaande, maar aandelen. Dus dat wordt ingewikkeld, je moet beter zoeken. Simon, heb jij nog iets gevonden?
We hebben als laatste transactie vorige week wat aandelen Vopak bijgekocht naar aanleiding van de sterke kwartaalcijfers en vooral ook naar aanleiding van de upgrade van de verwachting voor het hele jaar. Management verwacht duidelijke stijging van de cashflows. En ook voor volgend jaar is er verder groei verwacht. En dat is wel aantrekkelijk. Het bedrijf heeft afgesproken met de aandeelhouders om de komende jaren tot 2030 minimaal 1 miljard te investeren in meer duurzame opslagmogelijkheden, dus biobrandstof en dergelijke.
Voegt ook de daad bij het woord.
Ja, inderdaad. Voegt ook de daad bij het woord. Gaat een bestaande olieterminal in Los Angeles ombouwen voor biofuels. En gaat ook investeren in een bedrijf wat elektriciteit opslaat in batterijen. Wat dat betreft interessante vooruitzichten.
En zeg eens eerlijk, hoe belangrijk is dat voor jou? Dat vraag ik niet zonder reden. Het FD schreef gisteren al over de vraag of beleggers die energietransitie binnen bedrijven wel op waarde kunnen schatten. En in het verband met Vopak haalden ze ING-analisten aan die schreven dat het herstel van de onzekerheid in de oliemarkt toch een grotere rol speelt in de beter dan verwachte resultaten van Vopak. Ja, is dat niet gewoon ook hoe het zit? We hebben over mooie investeringen in groene projecten.
Dit is korte en lange termijn. Hè? Dus de investering in groene projecten is absoluut lange termijn. Dat is tot 2030, maar vooral in die laatste paar jaar. Dus dat voorlopig nog heel bescheiden. En inderdaad, voor de komende kwartalen is het belangrijker of de huidige tanks die ze nu hebben een beetje vol zitten of niet. En dat zag er goed uit.
We gaan naar de cryptomarkt. Ik weet niet of dan wel een plek verdient in het beleggerspanel, Miri, maar we kunnen er toch niet helemaal omheen. Spontaan verdwenen of gestolen geld. Een oprichter die miljarden aan crypto's wegsluist. Aanvragen van het uitstel van betalingen. Na een aantal financiële fiasco's is FTX een van de grootste cryptobeurzen failliet. En het zou kunnen zijn dat er in die val nog wat andere volgen. Wie van jullie durft het aan om een korte samenvatting te geven van het gebeurde van de afgelopen dagen?
Nou, het is nogal een verhaal, hè? Ik zal eens een poging wagen. Dit verhaal begint eigenlijk al in april, mei dit jaar. Waarin dus Terra, een van die Terra stablecoins, die viel om.
Terra USD.
Terra USD. En nou, die was dus niet zo stabiel, want er zaten niet zulke stabiele middelen achter, feitelijk. Dat hoort wel het geval te zijn, maar dat was dus niet zo. Dat is al een van de problemen van de cryptowereld. En toen probeerde de eigenaar van FTX-beurs, Sam Bankman-Fried, ook wel SBF genoemd in deze cryptowereld, probeerde een aantal andere cryptobedrijven die hierin werden meegetrokken te redden. Met zijn handelsplatform en zijn handelshuis. En eigenlijk voornamelijk met zijn handelshuis. Alameda heet hij, geloof ik. En Alameda en FTX, dat is eigenlijk een soort vestzak-broekzak constructie. Dus Alameda to the rescue. En die ging dus zelf bijna ten onder. Dus zijn er middelen van FTX naar Alameda gesluist. En toen kreeg FTX het natuurlijk heel erg zwaar. En hebben heel veel beleggers die daar lucht van kregen via een verhaal wat in de media kwam door een Coindesk. Een journalist, die kreeg hier lucht van. En toen is er 5 miljard klantgeld is er in razend tempo aan onttrokken. Ja, en dat lijkt dan op een klassieke bankrun. En dan hou je het niet lang droog. En dus, dus werd er voor failliet gefiled.
En is de kern van het probleem dan die vestzak-broekzak constructie? Dat die tegoeden van het een gebruikte voor het ander? En dat eigenlijk niet had gemogen?
Nou, er zijn natuurlijk meerdere factoren die hierbij spelen. Eén, het is een zwaar ondergereguleerd domein. Dus het is heel moeilijk om te zien wat er binnen die bedrijven precies gaande is. Je kunt je ook afvragen, hè, dat hebben wij eerder al gedaan, van wat is de werkelijke fundamentele waarde van onderliggend aan die cryptomunten. Ik denk de technologie is heel erg mooi, maar de cryptomunten, daar zit ontzettend veel speculatief geld in. Wat zich dus ook heel makkelijk weer daaraan kan onttrekken. Ja, en dan loopt die waarde natuurlijk keihard terug.
Nou wil ik dit probleem helemaal niet bagatelliseren, want er zijn veel onderliggende problemen die een rol spelen. Maar heb je niet overal rotte appels? En is dit er één?
Nou, dit is er zeker één natuurlijk. Hè? Want geld wegsluizen zonder dat de investeerders dat weten, dat lijkt me niet in de haak. Het is de vraag wat dit zegt over de andere cryptobeurzen of cryptobedrijven. Eigenlijk zijn het geen valuta, maar meer beleggingen. En zou je dus ook gewoon crypto asset managers moeten noemen. Ik weet het niet. Die zeggen nu allemaal bij hoog en bij laag natuurlijk van ja, nee, maar dat kan bij ons niet gebeuren. Om te proberen het vertrouwen erin te houden.
Nou, het openbaren van hun balansen, zoals ik dat net hoorde in het bulletin, om de grootste onzekerheid weg te nemen. Ja. Is dat een goed begin? Of is dat vooral een kat in het nood?
Natuurlijk moet je dat doen. Maar dan is natuurlijk de vraag van als daar heel veel munten op staan, wat zijn die onderliggende munten nog waard? En als we die in waarde zien dalen, dan is dat juist een manier waarop een aanleiding zou het kunnen zijn voor beleggers om te zeggen, wacht even, die cryptobeurs heeft heel veel munten op de balans staan die in waarde dalen.
Ja, de waarde van die munten, dat is wel belangrijk, want ik geloof dat ook deze meneer de grootste risico's dan afdekte voor een belangrijk deel met zijn eigen munt.
Ja.
Een interessante constructie.
Het heeft natuurlijk allemaal heel veel weg van die klassieke bankrun. Alleen het verschil is dat bij een bankrun, zoals we in de financiële crisis natuurlijk een paar keer gehad hebben bij Lehman en daarna bij Fortis hier in Nederland ook, dat de centrale bank op een gegeven moment inspringt en de boel overneemt, al dan niet samen met de overheid. En de kleine spaarders in ieder geval beschermd.
Maar zijn er zulke fundamentele risico's, ook systeemrisico's, dat je zegt, ja, maar dit redt die wereld niet meer zelf. Hier moet een centrale bank, een toezichthouder nu echt zitten.
Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is nu juist wat cryptobeleggers niet willen. Hè. Die was van regulering. We willen zelfstandig, we willen buiten de centrale bank.
Nou, ze willen nu toch iets meer gezamenlijk. Miri, ik weet dat het een gevaarlijke vraag is, maar er zijn nu voorstellen, ik geloof van een concurrerende beurs, Binance probeerde ook nog een rol te spelen in de redding van FTX. Ja. De gezworen concurrent dacht, nou ja, dan kan ik je misschien toch helpen. Heeft zich toen teruggetrokken. Ja. Maar de grote man van dat fonds, die beurs, Binance, heeft nu gezegd, ja, maar er moet een fonds komen. Ja. Zodat als we in de problemen raken, er uit dat fonds geput kan worden. En dan zullen de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ja, nou, volgens de berichten gaat hij die nu ook in het leven roepen. En hij heeft al een aantal partijen bereid gevonden in dat domein om dat fonds dus ook te gaan vullen. Dat is een soort zelfhygiëne factor. Hè? Dat is denk ik alleen maar goed. Maar belangrijk ook, hij roept ook sterk om regulering van die hele sector. En dat doet overigens mevrouw Yellen, de huidige Amerikaanse minister van Financiën. Financiën doet dat ook. En die
is dat
regulering...
net belangrijker dat de minister van Financiën van Amerika dat roept?
Ik denk het wel. En we weten ook dat Amerika daar mee bezig is. Hè. De Amerikaanse watchdog voor van de financiële sector, de SEC, die heeft daar ook toe opgeroepen en die is daarmee bezig. En regulering in Europa is ook in aantocht. Het is alleen altijd het geval, regulering loopt altijd achter de feiten aan, is altijd laat. En als ze komt, dan komt ze met een enorme golf van regulering die natuurlijk ook dan in één klap die hele wereld gaat ordenen. En dat zal ook behoorlijk wat impact hebben, denk ik, op die hele cryptowereld.
Maar blijft die wereld, en ik snap dat het bedoeld is om juist de grootste aantrekkingskracht van de mensen die er te weinig van weten ervan af te halen, maar blijft die wereld dan wel aantrekkelijk? Want wat Simon zegt, dat staat op gespannen voet met het hele gedachtegoed achter deze wereld. Namelijk, wij doen het zonder toezicht. Wij doen het zonder al te veel gecentraliseerd gebeuren.
Ja, nou, die regulering gaat met name natuurlijk over transparantie. Dat gaat ook over het beschermen van mensen. Eigenlijk alles waar de banken ook aan onderhevig zijn, daar worden dus die crypto providers dus ook aan onderhevig. Dus dat gaat wel het een en ander betekenen, denk ik. Ja. Alleen dat is nu nog niet aan de orde. Dus nu kun je nog heel vrij en vrolijk
in die crypto-wereld stappen als je wilt. Als een bank, ja, dat doen veel mensen. 2 miljoen Nederlanders, geloof ik. Waarom heb je crypto dan nog nodig als daarvoor exact dezelfde regels gaan gelden als voor banken?
Nou ja,
wat voor technologie blijft er dan nog over?
De technologie is hartstikke mooi. Veel mensen zitten niet in crypto vanwege de technologie. Zitten ook niet in crypto omdat ze met die munten willen gaan betalen. Buiten El Salvador is dat allemaal hartstikke lastig. Dus ze zitten er gewoon in omdat ze...
Allemaal naar El Salvador?
Omdat ze op... Nou, zou het land hartstikke leuk vinden. Zou heel goed zijn voor toerisme daar. Maar ze zitten erin om gewoon iets meer te verdienen. En voor de korte stijging. Ja, en dat lijkt er op dit moment even niet in te zitten. En daar komt dan bij dat je nu bij banken ook weer een klein beetje rente krijgt. Je spaart de goede. Dus voor mensen die dat als argument gebruikten. Ik krijg geen rente, dus ik ga wat anders doen. Nou, dat vervalt nu
enigszins
heel voorzichtig. het lijkt me moeilijk voor crypto.
We gaan naar een bedrijf dat het wat minder moeilijk heeft.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast met Miri Pietersenbloem en Simon van Veen. De Brabantse chipmachinemaker ASML hield afgelopen vrijdag een beleggersdag. En daar vertelde de topman Peter Wennink en zijn CFO Roger Dassen dat de productie van ASML nog harder gaat groeien dan een half jaar geleden werd verwacht. Dit is niet voor het eerst, Miri, want Peter Wennink moet zelf ook toegeven, wij doen geen voorspellingen, maar wij verwachten wel het een en ander. En wij moeten telkens concluderen dat de markt toch nog weer harder gaat dan we voor mogelijk hielden. Ja, hoe kan zoiets? Is dat een spelletje of is die toch elke keer weer verrast?
Nee, kijk, ASML is natuurlijk de grote chipmaker. Een van de meest vooraanstaande, je kunt wel zeggen in Europa, maar misschien ook wel in de hele wereld met hun technologie. En waar zij iedere keer door verrast zijn, is alle producten waar chips in komen. Dus dat is al lang al niet meer alleen maar je smartphone en je pc en de auto's. Maar steeds meer producten om ons heen hebben die chips nodig. En de exponentiële groei daarvan zorgt ervoor dat er dus exponentiële behoefte is aan die chips.
Maar ook daar zullen ze toch te maken krijgen met bepaalde ontwikkelingen. Recessie, economische onzekerheid, toegenomen politieke spanningen, geopolitieke spanningen richting China, restricties die dan gelden. Het wordt allemaal weggewoven. Als China wegvalt, geen enkel probleem. Ze zullen uiteindelijk merken dat ze ons nodig hebben. En als ze ons niet nodig hebben, dan richten wij ons op de rest van de wereld en dan hebben we onze handen al helemaal aan vol. Wat een positie is dat.
Ja, nou ja, ze zeggen zelf, onze klanten schatten in dat de huidige recessie korter is dan de levertijd van onze machines. Dus als je nu je order terugtrekt, dan mag je weer vrolijk achteraan in de rij gaan staan. Ja. En die rij is dan waarschijnlijk langer.
Dus dat doet niemand?
Dus dat doet inderdaad niemand. Dus die orders, dat orderboek blijft gewoon heel erg groot en sterk. Over China, ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. Dus ze mochten eigenlijk al de meest geavanceerde machines niet meer aan China verkopen. Nu legt de Verenigde Staten druk dat ze dus een eerdere technologie, minder geavanceerd, ook niet meer aan China mogen verkopen.
Dat is wel de meest gevraagde technologie, geloof ik. Dat is het werkpaard van ASML. Daar wordt het meeste geld mee verdiend. Dus dat kan toch gevoelig zijn.
Ja, dan zeggen ze, daar krijgen we wel een tikkie terug. Maar niet zodanig groot dat dus deze winst verwacht, verwachtingen.
Simon, jij hebt Mark Rutte en Xi de handen zien schudden. Misschien zijn dat wel bepalende ontmoetingen.
Ja, die hebben elkaar in Azië gesproken vandaag. Ja, ook over ASML en ook over het door Amerika verzochte exportverbod van de Nederlandse overheid voor die machines van ASML naar China. Kijk, China wil natuurlijk een hele sterke positie ook op die chipmarkt veroveren. En heeft daarvoor de allernieuwste machines nodig. En die kunnen ze alleen maar bij ASML kopen, want die hebben feitelijk een monopolie op dat vlak. En Amerika heeft gezegd, nou, dat staan wij niet toe. En de Nederlandse regering is daarin meegegaan tot nu toe. En de vraag is natuurlijk hoe ver Rutte hier aan die Chinese druk toegegeven heeft of niet. ASML zelf zegt daarover van, nou ja, als de Chinezen niet met onze machines zelf die chips kunnen maken, dan zullen ze wel die chips ergens anders kopen waar onze machines wel staan. Hè? Dus
links of rechts om komen er wel.
Exact. Maar natuurlijk heeft het wel enig impact als dat exportverbod blijft staan.
Wat ook nog bekendgemaakt werd, interessant voor de aandeelhouders in ASML, is dat er begonnen wordt met een serieus te nemen inkoopprogramma van de eigen aandelen. 12 miljard tot 2025.
Ja.
Moeten we dat ook allemaal maar in de context zien? Hè? De miljarden vliegen hier om de tafel, nou ja, maar 12 miljard tot 2025.
Kijk, het is niet alleen dat die omzet heel hard omhoog gaat van ASML in de komende jaren, maar bij die groeiende omzet hebben ze ook nog eens stijgende marges. Dus dat betekent dat een groter deel van die omzet als winst achterblijft in de onderneming.
Wat moet je ermee?
Nou ja, dividenden uitkeren, dan wel eigen aandelen inkopen, in ieder geval de aandeelhouders belonen. En dat is dus eigenlijk wat ASML niet nodig heeft om de fabriek uit te breiden. We hebben ze wel heel veel geld voor nodig, maar dat gebruiken ze voor een groot deel voor dat soort aandelenprogramma's.
Ik vraag het omdat ook in dit programma wel eens wordt gesteld dat het inkopen van je eigen aandelen een soort zwakte bot is. Dan weet je blijkbaar niet meer wat je met je geld moet doen. Mary, geldt dat hier dan toch niet helemaal?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het bij ASML wel een kwestie van een hele andere orde is. En ASML die moet natuurlijk ook continu wel blijven investeren om die voorsprong in die technologie te behouden.
We gaan naar Amerika tot slot. Terwijl cryptobeleggers daar in de problemen kwamen, reageerden andere beleggers afgelopen donderdag zeer positief op de inflatiecijfers. Die vielen mee, 7,7% op jaarbasis. In september was het nog 8,2%. Mary, de inflatie heeft gepiekt. Jij mag weer rekening nemen.
Ik zou het heel graag willen hopen. En ik denk ook dat je in de markt zag dat ze toch wel aan elke hoop die daaromtrent zichzelf vastklampt. Dat die rally enorm heeft aangespoord. Ik weet het niet. We moeten het nog zien. Één datapunt vind ik nog wel heel vroeg om die conclusie te trekken. We zien wel onderliggend dat de druk mogelijkerwijs afneemt. Onder andere bijvoorbeeld in de aanvoerketen. Je ziet ook natuurlijk de dalende beweging die de olie- en gasprijzen, dat is wat met name die inflatie omhoog heeft gestuurd, ook aan het afnemen is. Dus vooralsnog zijn de tekenen zijn positief. Daaraan gekoppeld is de vraag van hoe gaat de centrale bank ook hierop reageren? Betekent dat zij de voet wat van het gaspedaal gaan afnemen of niet? Ook dat betwijfel ik nog een beetje.
Jay Powell moet ook de arbeidsmarktcijfers in de gaten houden.
Ja.
Nou is die arbeidsmarkt tamelijk groot in Amerika. In Nederland hebben we het ook wel over de ontslagrondes bij grote techbedrijven. Dat gaat dan in grote getalen. 10.000 bij Amazon, 10.000 bij Facebook, bij Meta, Twitter, waar flink wordt gereorganiseerd. Zegt dat nog wat, Simon? Zegt dat iets over dat die arbeidsmarkt er toch ook echt anders uit gaat zien?
Ja, die arbeidsmarkt is natuurlijk wel iets moeilijker. Hè? Maar tot nog toe, uit de cijfers die bekend zijn geworden, blijkt dat er nog steeds best veel banen beschikbaar zijn in Amerika. Dus de arbeidsmarkt is nog niet aan het afkoelen. En voor de Fed is dat inderdaad wel heel belangrijk als indicator of zij hun rentebeleid moeten aanpassen. Dus in december zal er vast nog wel een renteverhoging komen. En de markt denkt nu dat 50 basispunten 0,5% zal zijn in plaats van 0,75%.
Want dat was de stap van de afgelopen keren.
Exact.
Powell heeft er wel bij gezegd, meen ik, een paar weken geleden, ik ga liever iets te hoog, iets te lang door, dan dat ik te snel voet van het gaspedaal haal. Maar hoe moeten we dit dan interpreteren? Als die inflatiecijfers inderdaad meevallen, die arbeidsmarkt afkoelt, dan heeft hij toch data voorhanden om te zeggen, ik beperk me inderdaad.
Ja, dus dan zal hij misschien inderdaad beperken tot 0,5% verhoging in december. Maar hij zal niet zeggen dat het daarmee afgelopen is. En ook volgend jaar zullen er nog wel een paar renteverhogingen komen. Dus het is nog niet. Er is dus een kans op een omslag, maar we zijn er nog niet.
Wel afgelopen, dat zijn de midterms, Mary, tot slot. En de Democraten behouden hun meerderheid in de Senaat.
Ja.
Heeft dat nou nog lange termijn gevolgen die ook interessant zijn voor beleggers? Voor dit panel in het bijzonder?
Nou, de markten hebben er niet heel erg sterk op gereageerd. Want die reageren met name op dit verhaal. Inflatie en korte termijn vooruitzichten. Met name wat de centrale banken gaan doen. Ik denk wel dat het belangrijk is. Want ja, een win, zeg maar, toch voor Biden betekent dat hij zijn beleid met grotere kracht kan voortzetten dan wanneer hij een senaat of een congres had gehad wat de andere kant was opgegaan. En ik denk ook dat dat daardoor ook de relaties in de wereldeconomieën met China, met Europa op minder gespannen voet komen te staan en dat dus positief is.
Dat is allemaal wel macro gedacht. Is het niet zo, Simon, dat veel bedrijven, veel mensen vanuit het bedrijfsleven toch van oudsher liever een republikeinse overwinning zien?
Ja,
belastingen en dat soort
kwesties. Ja, dat klopt wel. Maar misschien nog wel veel liever zo'n situatie waarbij de twee partijen allebei weinig te zeggen hebben en dus geen nieuwe plannen kunnen maken en die dus ook niet hoeven te financieren met belastingverhogingen. Want dat is waar het bedrijfsleven eigenlijk het meest van schrikt.
Ik ben niet van jullie geschrokken, wel van jullie onder de indruk. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Mary Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank u beiden.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update met terug van weg geweest Bernard Hammelburg.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.